Geliefde gemeente, wat is het mooi als de avondmaalstafels te klein zijn. Wat een voorrecht als er meer en meer mensen aan het avondmaal gaan. Misschien hebt u dat zo vanmorgen ook beleefd. Maar misschien was het wel anders. Misschien had u juist wel het gevoel, het zijn er eerder te veel dan te weinig. En u kan dat natuurlijk praktische redenen hebben, als er een vierde tafel is, dan duurt de dienst nog wat langer. Maar het kan ook zijn, dat je bepaalde zorgen hebt. Er zijn mensen, die zeggen, hoe meer avondmaalgangers, hoe beter. En er zijn ook mensen die zeggen, nee, dat is niet waar. Een goede kerk, een rechte kerk, daar is juist het aantal avondmaalgangers beperkt. Er gaat niet iedereen zomaar aan het avondmaal. Je kunt daar zelfs kerken aan afmeten. En voor de een is het, een kerk met lege avondmaalstafels is eigenlijk afgeschreven. En hoe meer avondmaalgangers, hoe beter de kerk. En er zijn mensen, daar ligt het precies andersom voor. Hoe voller de avondmaalstafels, hoe minder die kerk voorstelt. Een echte kerk, die heeft juist maar weinig avondmaalgangers. En hoe moet je er nou eigenlijk in staan? Wat is nu echt waar? Is het nu goed als er al maar meer avondmaalgangers komen? Of is het juist goed als dat aantal beperkt blijft? Dat is eigenlijk een heel verkeerde vraag. Het is wel heel makkelijk. Net als dat je bij een repetitie op school een cijfer kunt geven. Je kunt gewoon aantal fouten tellen en dan komt er een cijfer uit. En zo zou dat mooi zijn om het aantal mensen te kunnen tellen. Dan komt er ook een soort cijfer voor de kerk. Maar dat is de bedoeling niet. Om het zo te zeggen, het gaat niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit. De hoeveelheid, dat zegt niet wat. Het kan een goed teken zijn. Het zou een goed teken moeten zijn, als er al maar meer mensen aan het avondmaal kunnen gaan. Maar het kan ook een slecht teken zijn. U kent wel die uitspraak. Volle avondmaalstafels en lege middagdiensten. Of lege kerkbanken. Dat gebeurt. Waar gaat het om? Het gaat niet om de hoeveelheid op zich. Maar wat gaat er van uit? Als het Gods werk is, wanneer er meer en meer mensen vrijmoedigheid krijgen om aan de tafel te gaan, dan ga je dat merken. En dan ga je dat merken niet alleen op die avondmaalzondag. Maar dan ga je dat merken in de week. Dan gaat er van die kerk wat uit. En dat moet ons grootste verlangen zijn. Wij moeten niet in de eerste plaats tellen. Maar moeten in de eerste plaats opletten. Met geestelijke ogen kijken. Zien wij het werk van God naar buiten komen? En hoe zie je dat? Wat betekent het nou als je echt Een levende gemeente. Waar zie je dat aan? Wat betekent het als iemand een levende christen is? Waar merk je dat aan? Dan krijgen we onderwijs over vanuit de catechismus. Zondag 12b. Dus de tweede helft van zondag 12. Dat is vraag en antwoord 32. Vorige keer hebben we gehoord waarom onze zaligmaker Christus heet. Christus, Messias, gezalfde. Maar nu zegt het formulier, dan gaan we er gelijk nog een vraag bij stellen. Dan letten we niet alleen op zijn naam, maar dan letten we ook op onze naam. Christen. Waarom hebben we die naam eigenlijk? Vraag 32. Maar waarom wordt gij een christen genoemd? Antwoord, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en alzo zijner zalving deelachtig ben. Omdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren en met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Tot zover. Onder dit woord, boven de preek, staat het leven van een christen. Vier gedachten. Zijn hart. Zijn mond. Zijn handen. En als laatste zijn hoofd. Het leven van een christen. Zijn hart. Er staat, omdat ik door het geloof een levend lidmaat van Christus ben. En alzo aan zijn zalving deelachtig. Als tweede, zijn mond. Opdat ik zijn naam belijde. Als derde, zijn handen. Mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. En als vierde zijn hoofd, met een vrij en goed geweten in het leven, strijden, overwinnen en regeren. Even in vrije vertaling. Als eerste, zijn hart. Waarom wordt u een christen genoemd? Daarmee gezegd gaat de catechismus ervan uit dat dat zo is. Je wordt een christen genoemd. En ik denk dat dat voor de meeste van ons ook zo geldt. Ik heb dat meer dan eens gehoord. Dat als ze dan op je werk erachter komen dat je van Urk bent, afkomstig bent, dat ze er helemaal van uitgaan dat je christen bent. Jij bent een christen, hè? Ja, hoezo? Ja, je komt van Urk. Waarom word je een christen genoemd? Omdat je van Urk komt. Waarom word jij een christen genoemd? Omdat je naar een christelijke school gaat. Oh, jij bent van die school, dan ben je ook een christen. Of dan ben je misschien zelfs wel een zware christen. Waarom word jij een christen genoemd? Omdat ik vertel dat ik op zondag naar de kerk ga. Kunnen allemaal goede redenen zijn. Maar als dat het is, dan is het eigenlijk ook weer niks. Dan is die naam een misser. Een christen. Vroeger, zo hoef je het niet per se te zeggen, maar vroeger leerde ik altijd, je hebt christenen en je hebt mensen die christelijk zijn. He, daarmee hebben we bedoeld een christen, dat is een echte gelovige. En iemand die christelijk is, die is alleen maar in naam. Die kun je dan christen noemen, maar is het eigenlijk niet. En dat kan natuurlijk heel goed waar zijn. Je heet wel christen, voor de buitenwereld heet je christen. En als je op een formulier zou moeten aangeven van wat voor godsdienst je bent, dan zeg je christen. Maar het is alleen maar omdat je bij een christelijke groep hoort. Uit een christelijk dorp, een christelijke kerk, een christelijke school, een christelijk gezin, noem maar op. Is dat het? De eerste christenen, daar ging het wat anders. De allereerste keer dat mensen christen genoemd werden, dat was in Antiochië. We lezen dat in Handelingen 11 vers 26. Antiochië was een op zich een heidense stad, een grote stad, boven het tegenwoordige Libanon. En daar kwam op een gegeven moment een bloeiende christelijke gemeente. Er waren Joden en heidenen bij elkaar in een gemeente die allemaal groter werd. Uiteindelijk had hij zelfs 5 predikantsplaatsen, die gemeente. En in die gemeente, staat er dan in Handelingen 11, werden de mensen voor het eerst christen genoemd. Er staat verder geen informatie bij, maar er wordt helemaal van uitgegaan dat de buitenwereld in de mensen in die grote stad Antiochië, dat die ze daarvoor soort gingen uitschelden. Oh, jij bent ook zo'n christen. Maar hoe kwamen ze er eigenlijk bij om dat te zeggen? Kijk, tegenwoordig is het simpel zat. Je hebt nu eenmaal het christelijk geloof, je hebt het christendom. Dus dat woord christen hoeft niemand te bedenken. Iedere Nederlander kent wel het woord christen. Maar toen kende nog niemand dat woord. Hoe kwamen ze op dat woord? Dat kon maar één oorzaak hebben. Dat is misschien hetzelfde als wanneer nu iemand een Jezusmannetje genoemd wordt. Of een Christusmannetje. Daarmee wordt dan bedoeld, een beetje laatdunkend, hij heeft altijd maar over Jezus. Hij heeft altijd maar over Christus. Dat moet de oorzaak geweest zijn van dat die naam Christen daar zomaar ontstond. Dat die mensen daar in Antiochië zeiden, dat zijn wat een bijzonder type medeburgers. Die hebben het altijd maar over Christus. Ze zijn zelf haast een soort Christus. Ze zitten zo vol van Christus. Wat je zegt, ben je zelf. Zoiets. En wat hadden ze dat raak gezien? Het was waarschijnlijk een soort scheldwoord. Maar wat was dat erenaam? Daarom hebben ze dat woord later ook steeds zelf gebruikt. Christenen. Wat een zegen als je christen bent. En een echte christen, dat ben je als je vol bent van Christus. Een christen ben je dus niet omdat je hoort bij de groep, maar omdat je hoort bij Christus. Dat is wat het avondmaal ook zo duidelijk laat zien. Het avondmaal, daar gaat het niet om de groep. Het avondmaal gaat het niet om ons imago van bekeerde mensen of wat het ook mogen zijn. Aan het avondmaal gaat het om Christus. Avondmaal is de tafel waar Christus centraal staat en waar hij de zijnen om zich heen wil hebben en waar hij de band met zichzelf gaat verstevigen. En iedereen die op een goede manier aan het avondmaal gaat, die heeft dat des te meer geleerd. Ik kan alleen maar leven vanuit Christus. Ik ben niets. Maar Christus is mij alles. Van mij komt niets terecht. Behalve dan als ik uit Christus leef. Verbonden met Christus, levend uit Christus. Vanuit zijn genade, dat het eerst. Ook in de weg van het geloof. Zijn Heilige Geest. Zijn genade. Van Gods kant. En van onze kant het geloof. En daar is die levende verbinding met Christus. Waar 1 Johannes ook zoveel van gesproken heeft. 1 Johannes 2 en Johannes 3. Het eerste wat ik noem, waar we begonnen zijn. Gij hebt de zalving van de Heilige, vers 20. En dat komt terug in vers 27. De zalving die gij lieden ontvangen hebt, van hem ontvangen hebt. Tweede, wat Johannes noemt, is in hem blijven. Dat komt ook verschillende keren terug. Vers 24, laatste gedeelte. Zo zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. Vers 27, zo zult gij in hem blijven. De laatste plek waar ik het noem. Vers 6 van hoofdstuk 3. En eigenlijk die in hem blijft, die zondigt niet. In hem blijven. Dat is het leven van een christen. Een christen is niet iemand die zelf van alles heeft. Is niet iemand die zich mooi voordoet. Maar een christen is iemand die in Christus blijft. En die dan deelt in de zalving van Christus. Wat betekent dat, die zalving van Christus? Vorige keer hebben we ervan gehoord. Dat Christus gezalfd is betekent in de eerste plaats dat hij door de Vader is aangewezen. Deze is mijn geliefde Zoon. Van Christus kun je dat zo goed begrijpen. Als je oog voor Christus gekregen hebt, dan zeg je, ja natuurlijk. Hij is het waard dat hij aangeprezen wordt door zijn Vader. En hij is het waard dat wij hem de ereplaats geven. Christus is het, door God aangewezen. Maar het grote wonder is, dat door Christus heen, die Vader nou zondaren verkiest. Gelijk hij ons verkoren heeft in Christus van voor de grondlegging der wereld. Aangewezen. Dan gaat die God nou zeggen, deze is het. Die is het. Welzalig, die gij hebt verkoren. Die gij uit al het aards gedruis doet nader en uw heilstem horen. Die verkiezende liefde van God. Daar kun je alleen maar zo klein onder worden. Dan moet je toch zeggen, hoe kan het? Dat Christus aangewezen is, dat is begrijpelijk. Maar dat ik aangewezen ben. Dat God van mij wil zeggen, ja, ook deze is van mij. En ook deze, en ook deze. Dat is zo onbegrijpelijk. Maar dat is wel werkelijk. Dat is nou de liefde, de onbevattelijke genade van God. Dat hij zondaren trekt. En bij zich wil hebben. Maar dat Christus gezalfd is, dat betekent er nog iets. Dat hij van de Vader verordineerd is, maar ook staat er met de Heilige Geest gezalfd. En daarmee werd in het bijzonder gewezen op de doop met de Heilige Geest, toen de Heilige Geest op hem neerdaalde in de gedaante van een duif. Weten de kinderen denk ik ook nog wel, hè? Dat verhaal van de Heer Jezus, hij ging naar de Jordaan toe, Johannes doopte hem met water. En toen kwam hij weer uit dat water en stond aan de kant. En toen kwam de stem van de Vader. Deze is mijn geliefde Zoon. En tegelijk daalde de Heilige Geest op hem neer. De kracht van de Heilige Geest vervulde hem. En toen kon hij zijn werk gaan doen. En alles wat hij gedaan heeft, heeft hij gedaan vanuit de Heilige Geest. Maar die Heilige Geest die op Christus woont, die straalt uit naar zijn gelovigen. Straks hopen te zingen. Ik had een getalletje verkeerd getypt blijkbaar. Maar we hopen te zingen op Psalm 133. En dan staat er. Ze is als de zalf op het hoge priesters hoofd. En die zalf die wordt dus op het hoofd gegoten. En wat gebeurt er dan? Die zalf die in overvloed op het hoofd gegoten wordt. Wat gebeurt ermee? Nou, die loopt zo naar beneden. Op de schouders, op de armen. En er staat er zelfs tot aan de zomen, de randen van het kleed van Aaron. Dus het hele lichaam, dat wordt ermee geraakt. En zo is het nu met het lichaam van Christus. Alle gelovigen die bij Christus horen, die horen ook bij het lichaam van Christus. Hij het hoofd, de gelovigen het lichaam. En die Heilige Geest vanuit Christus, die gaat naar al de zijden. En iedereen die bij de Heer Jezus hoort, die deelt erin, die krijgt er ook wat van mee. De kracht van de Heilige Geest zal over u komen. Dat gebeurt in je ziel. Dat is het werk van God aan je hart. Dat is niet iets wat je zelf maakt. Een mens maakt zichzelf geen christen. En je werkt jezelf niet op tot christen. Je kunt geen cursus volgen om christen te worden. Maar christen zijn, dat is iets wat je krijgt. Wat je ontvangt. Betekent niet dat je werkeloos moet zijn en zeggen, ik zie wel wanneer het gebeurt. Maar betekent je daarvoor bij God moet zijn. Je kunt geen christen zijn als je niet bij God terechtkomt. Aan de voet van het kruis terechtkomt. Als je niet om die genade leert vragen en smeken en zoeken. Heere, geef mij daarvan. Heere, geef mij overvloed daarvan. Maar zo doet hij toch. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij smeekt. Mild en overvloedig. Dat is nu een echte christen. Die leeft uit de genade die als het ware afvloeit van Christus. Dat geestelijk leven van Christus ga je ook herkennen in je ziel. Dat is het eerste. Maar wat werkt dat nu uit? Dan komen we bij de volgende drie gedachten. Ik hoop dat ik het nog weet. Dat jullie het nog weten. De Heer Jezus, die werd gezalfde genoemd. Hij was de gezalfde. Maar in het Oude Testament waren er ook een heleboel gezalfden. Sommigen werden gezalfd tot priester. Sommigen tot profeet. Sommigen tot koning. En de Heer Jezus tot alle drie. Toen de Heer Jezus gezalfd is, toen was hij profeet, priester en koning. En als nu een... Als je nu Christen bent, en diezelfde zalving, diezelfde genade, dat werk van de Heilige Geest in je hart, dan word je het ook alle drie. Dan word je ook profeet, priester en koning. Dus het doet iets met je mond, dat als eerst. Het leven van een Christen, zijn mond. Nog even 1 Johannes 2. In het 20e vers staat, gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. Dat is blijkbaar waar het begint. Het leven van een Christen begint bij wat je leert. Zoals de Heer Jezus onze profeet is, zo omdat hij het weet, hè, omdat hij bekend is met de dingen van God. En dat kan vertellen, zo wordt een christen ook iemand die weet de dingen van God. Je ogen gaan open. Je begint iets te verstaan van de geestelijke dingen. Inzicht in de zaken van God. Dat hoort bij een profeet. Een profeet, om zo te zeggen, die weet iets wat een ander niet weet. Dus een profeet is niet per se iemand die de toekomst voorspelt. Maar een profeet is iemand die iets onbekends vertelt. Dat kan over de toekomst gaan. Maar het kan ook over andere dingen gaan die de mensen niet weten. En dan zendt de Heer een profeet en die weet het wel. En die vertelt het bij God vandaan. En nu zegt hij dus Johannes en de catechismus en heel het woord. Als je bij Christus terechtkomt, dan leer je iets wat je eerst niet wist. En dan kun je iets vertellen wat een ander niet weet. En dat wil je ook vertellen. Wat je leert in je hart, dat komt naar buiten in je mond. Met het hart gelooft men ter zaligheid, of ter rechtvaardigheid. En met de mond belijdt men ter zaligheid. Dat zegt Romeinen 10. Dus met het hart geloof je tot rechtvaardigheid, met de mond belijd je tot zaligheid. Dat betekent, hè, wat God je leert in je ziel, dat komt naar buiten, vroeger of later. Hopen dat straks ook te zingen. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, hè, wanneer ik door uw geest uw wetten leer. Dus een christen is iemand met een geopende mond. Een mond die gaat vertellen over God. En je kunt ook wat vertellen. Je wilt het niet alleen, je kunt het ook en je doet het ook. Maar nu is niet iedere christen even vrij. En misschien zegt hij wel, ja, maar ik ben helemaal geen prater. Dat kan. God heeft allerlei soorten gelovigen. Maar er is hier in de gemeente niemand die niet kan praten. We kunnen allemaal praten. En de een gebruikt veel meer woorden dan de ander. De een stapt veel makkelijker op onbekenden af dan de ander. Dat is allemaal geen probleem. De Heere gebruikt verschillende karakters. Maar als het werk van God in je hart leeft, dan gaat je mond open voor God. Al zeg je maar weinig woorden, dan gaat het in die woorden steeds meer over de dingen van God. Het kan niet zo zijn dat je zegt, ja sorry, ik ben geen prater, dus ik weet eigenlijk niks over God te vertellen, maar op een verjaardag kun je van alles vertellen over je werk. En waarover dan ook. Wanneer het werk van de Heere in je ziel is. Wanneer Christus voor je belangrijk wordt, dan kun je niet zwijgen. In je gezin. En dan voel je, je moet de drempel over om in één keer over dingen te gaan praten waar je het eigenlijk nooit zo over had. Je moet een drempel over om iets van je hart te laten zien, maar je kunt het niet anders. In je gezin, in de gemeente, maar ook daarbuiten. Op je werk, in de buurt. En nogmaals, dan hoeft echt niet iedereen in één keer een groot spreker te worden. Maar je woorden worden wel anders. En soms zijn het maar weinig woorden. Maar die weinige woorden zijn vol van Christus. Die weinige woorden die zijn gevuld met de kracht van de Heilige Geest. En als je dat nou weinig hebt. Kijk, als je dat heel niet hebt, dan ben je geen christen. Maar als je het nou weinig hebt, waar zit dat er dan in? Kan het zijn dat het zo lang geleden is dat je echt dicht bij de Heer leefde? Dan kan het ook zo zijn dat je jezelf er eigenlijk te weinig voor over hebt. Dat je te veel nog leeft vanuit je eigen kracht. En te veel denkt, ja maar goed, ja, zo ben ik nu eenmaal niet. Maar dan laat het avondmaal je zien waar je moet zijn. De Heer zegt, kom. Je hoeft niet zelf van alles te kunnen, maar je moet bij mij komen om uit mijn volheid te ontvangen, genade voor genade. Hij is de hoogste profeet en leraar. En wij moeten op de profetenschool. Telkens weer op de profetenschool. Leren wat hij ons te zeggen heeft. En leren door zijn kracht ook te gaan spreken. Een mond die geopend wordt voor God. Dat was punt 2. Leven van een christen. Het derde was zijn handen. Ook de handen gaan open. Wat bedoel ik daarmee? Christus, de grote ambtsdrager, die is profeet en priester. Een priester, zijn leven wordt getekend door dienen. De priesters van het Oude Testament, die dienden elke dag in de tempel. En Christus diende door zijn leven te geven. Allermeest door zijn leven te geven. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot rantsoen voor velen. Christus, die gaf zijn leven. Dat is het allergrootste wat ooit deze wereld gegeven is. Dat is de bron van leven. Dat is hetgeen waarvan wij het moeten hebben. Dat is hetgeen wat hier centraal stond. Hij geeft zichzelf. En hij deelt uit. Hij deelt uit met milde hand. Hij deelt uit van genade. Hij deelt uit van zijn liefde. Hij deelt uit van het eeuwige leven. Hij deelt ook uit in zorgzaamheid. Het heeft toch ook zijn hele leven gedaan. Milde handen en vriendelijk ogen. Die zag iedereen bij de Heer Jezus. Die het maar wilde zien. Hij deelde letterlijk uit met de wonderbare spijziging. Van zijn handen. Daar ging liefde uit. Waar hij kreupelen opwekte. Waar hij de ogen aanraakte van een blinde. Zijn leven was dienen. Als de volkomen hoge priester. En wie nou leeft van die liefde, die gaat zelf ook liefde kennen. En dan gaan ook je handen open. Gesloten handen, dat hebben we vanuit onszelf. Dan trekken we alles naar onszelf toe. Kent ook wel die uitdrukking. Hebben is houden, maar krijgen is de kunst. Dat is wat we het liefste vanuit onszelf gezien doen. Hebben is houden, maar krijgen is de kunst. Dan doen we eerst zo, en dan houden we het vast. Maar genade maakt die handen open. En dan zeggen we, Heer, er is eigenlijk niks van mij. In de eerste plaats, het is van u. We hebben het daar ook met het bezinningsuur over gehad. Het is alles van u. Alles wat u mij gegeven hebt, dat heb ik alleen maar vanwege uw genade gekregen. Het is zo'n wonder dat je werk krijgt. Het is zo'n wonder dat je een huis hebt. Het is zo'n wonder dat je eten krijgt. Alles wat je krijgt, krijg je als een genadige gift. En dat leer je juist dan, wanneer je de grote gift van Jezus Christus ziet. Dat Hij zichzelf en dat Hij zijn alles gegeven heeft. Om zondaren zalig te maken. Als je daar oog voor krijgt, dan komt het woordje genade te staan op alle dingen. Genade staat op je huis. Genade staat op je portemonnee. Genade staat op je fiets. En waarop dan ook maar. Omdat je gaat voelen, als God mij gedaan had naar mijn zonde, dan had ik niks. Ten diepste heeft de Heer Jezus het allemaal verdiend. En genade staat dan al helemaal op je eigen ziel en op je eigen lichaam. Door zijn dierbaar bloed gekocht. Nou, als hij alles voor je gegeven heeft. En alles wat je mag krijgen. Dat het louter genade is. Dan kun je het niet meer. Maar voor jezelf houden. En denken, maar ik mag er toch zelf mee doen wat ik wil. Ik heb ervoor gewerkt. Ik houd ervan. Ik wil zelf bepalen. En dan ga je handen open en dan zeg je, Heer, het is alles van u en wij geven het u in uw hand. Zo staat hier, mijzelf tot een levend dankoffer hen offeren. Nu kan het zijn dat je naaste dat niet direct ziet. Al zullen er ook allerlei momenten zijn dat hij er wel mee in aanraking komt. He, omdat dat dan ook wel duidelijk wordt. Je leeft toch op een andere manier met je spullen. Je gaat op een andere manier met je tijd om. Dan anderen. Maar er is iets wat je naaste absoluut gaat merken. Als je handen open gaan, gaan ze ook open naar je naaste toe. Wanneer je leert, er is niks van mij. Dan heb je dus niet meer recht op jouw leven dan je naaste. Dan ben jij niet belangrijker dan je naaste. Als je ziet hoe de Heer Jezus omzag naar mensen. Ga je verlangen om ook om te zien naar mensen. Eens te meer als je beseft naar wat voor mensen. Kijk, onze naasten zijn mensen net als wij. Net zulke zondaren. Net zulke nietige wezens. Maar Christus, die kwam als de hoge en heilige God op deze wereld. Hij leefde eigenlijk op vijandelijk gebied. En alle mensen om hem heen, die hadden ten diepste vijandschap tegen hem in hun hart. Waar die ook maar keek, altijd kwam die ten diepste gebalde vuisten tegen. Maar tegenover die gebalde vuisten, daar bleven maar geopende handen. Altijd maar keek de Heer Jezus naar mensen om. Zo'n onbevattelijke liefde. Daar kunnen wij nooit aan voldoen. Maar daar ga je toch wel iets van leren en verlangen om ook zo te zijn. Dienen. God boven alles. Maar dan ook je naaste. Ik heb het wel vaker genoemd, denk ik. Maar je kunt het zo hopelijk ook wat onthouden. Wat is nou bekering? Dat kun je op een heleboel manieren zeggen, maar ook op deze manier. Als je nou in gedachten een rondje tekent en daar in het midden, dan staat een grote I. De I van I, de I van ik. En dat rondje, daar staan dan de mensen, je medemensen, en daar achter is nog plaats voor God. Zo zijn we van natuur, hè? Dan hebben we meeste ruimte voor onszelf, Maar natuurlijk denken we ook wel onze medemens. En de een wat meer dan de ander. Maar iedereen denkt ook aan medemensen. En God komt ook nog ergens. Maar bekering betekent dan moet ik uit dat centrum weg. En wat komt er nou voor in de plek? Kijk, daar komt God. Dan staat er een grote G als het ware in dat hart van die cirkel. En die cirkel, daar stonden mijn naasten. Maar dan sta ik daar zomaar naast. Misschien nog wel een beetje erachter. En bekering betekent, ik moet uit het centrum. God, die komt daar. En dat gaat je naasten merken. Die deelt in de zegen. Dat je zelf niet meer zo belangrijk vindt. Dat je vraag wordt, Heere, dan heb ik gezien hoeveel de Heer Jezus voor anderen er was. Leer mij dat. Leer mij dienstbaar zijn. Je kunt niet alles op je schouders nemen. Dat hoeft niet de hele wereld. Maar je wordt wel dienstbaar. Wel als derde gedachte. Zijn hand. Als derde zijn hoofd. Daarmee bedoel ik, waar leeft hij voor? Waar is op gericht? Een christen die leeft voor zijn koning. Kijk, de zoon des mensen, zo heeft de Heer Jezus gezegd, de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Dat was waarom die kwam. Om te dienen, om zichzelf te geven. Maar als koning en als de hoogste God wordt hij wel gediend en worden we wel opgeroepen om hem te dienen en willen we hem ook dienen. We leven voor die grote koning. Maar het wonderlijke is, daarmee word je zelf ook een koning. Wie deze koning dient, die wordt ook gezalfd tot koning. Niet koning in de zin van eigen baas. Dat is voorbij. Maar wel koning op de manier waar het koningschap van Christus over gaat. Dat je de goede strijd voert. En dat je gaat regeren. Mag overwinnen. Je gaat strijden. Strijden tegen de zonde. Zoals Christus de strijd aangegaan is tegen de zonde, tegen de hel, tegen de duivel. Je gaat strijden. Je kunt niet meer zomaar met alles meedoen. Laat ik dat even zo noemen waar ik mee begon. Aan het avondmaal. Als mensen aan het avondmaal komen. Als mensen mogen gaan beleiden. Ik hoor nou bij de Heer. En je ziet het leven geen verandering. Dat is ten diepste iets wat niet bij elkaar past. Omdat voor het komen tot Christus de zonde heersen. En als de Heer in je leven komt, dan ga je tegen de zonde strijden. Dan gaat er echt iets veranderen in je leven. En dat is niet altijd een standaard rijtje, maar er is in ieders leven duidelijk zichtbaar. Er gaat wat veranderen, er komt een strijd tegen de zonde. Christen worden betekent niet dat je leven gewoon doorgaat. Behalve dat je dan ook een stukje troost mag hebben omdat je weet dat je zonden vergeven zijn. Nee, je leven gaat niet gewoon door. Je was in dienst van de zonde. Je wordt bevrijd van de zonde. Strijden tegen de zonde. Strijden tegen de vijanden van Christus. Ook regeren. Dat hoort er direct bij. In zekere zin nu al. Regeren op het plekje dat God geeft. Hè. Denk aan het rentmeesterschap. Wat de Heere gezegd heeft, heb heerschappij over de vogel der zee, over de vissen, over de vogel des hemels, de vissen der zee en de gedierte der aarde en zo. Een christen die gaat verlangen om op deze wereld te regeren zoals God regeert. Om iets zichtbaar te maken. Daarvan dat God koning is. Over alles. Dat hij beslag legt op alle dingen van de wereld. Zodat je kunt zeggen, er is nog niks. Dat is niet van de Heer. Daarom is er niks waar een christen niet naar verlangt. Dat het gewijd wordt aan de zaak van de Heer. Maar dat is hier op aarde altijd nog heel gebrekkig. En daarom zegt de catechismus, mag je ook verder kijken. Hiernamaals, in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Nu nog, ten dele, dan ten volle, in het koninkrijk van Christus. Wanneer het koninkrijk volmaakt is, daar zijn alle gelovigen ook mede regeerders. En hoe de Heer dat precies gaat doen, dat weten we niet. Maar er staat dat zelfs de engelen geoordeeld zullen worden door de gelovigen. Dan zal een ieder op zijn plek echt onderkoning zijn namens de grote koning. En dat zal volmaakt bij elkaar passen. Zoals God regeert, zo zal een christen regeren. En dat is het vooruitzicht. Een christen die kan zeggen, het leven, dat verandert hier wel. Maar het is allemaal nog ten dele. Maar het echte leven komt nog. De volle heerlijkheid komt nog. Eenmaal zal ik christen zijn. Zoals ik behoor te zijn. Met hem over alle schepselen regeren. En dan ook alle zonden overwonnen. Dan ook de strijd tegen de duivel ten volle voltooid. Zo is het nu nog niet. Elke keer moet je weer merken, Ik dien me zo weer in het verkeerde koninkrijk. Ik zou me zo, bij wijze van spreken, weer overlopen naar het rijk van de duivel. Maar dan moet je toch weer terug. Want dat ligt zo in je hart. Nee. Het koninkrijk van Christus, dat is mijn leven geworden. En dat waar Christus tegen gestreden heeft, daar ga ik ook tegen strijden. En de manier waarop Christus zijn kerk regeert, dat leven wil ik ook leiden. Het begint wel. En elke keer als je merkt, ik ben veel te zwak. Veel te zwak om te vechten tegen de zonde. Laat staan tegen de duivel. Veel te zwak. Maar dan kijk je weer omhoog. En dan kijk je weer terug. Naar het avondmaal. Ik hoef niet te strijden in eigen kracht. Ik kan niet eens strijden in eigen kracht. Maar de strijd is van de Heere en de overwinning is van de Heere. Christus is de gezalfde. Christus is een overvloeiende bron van alle goeds. Een overvloeiende bron waar een christen uit leven kan. Een overvloeiende bron waar je dagelijks uit putten kunt. En de vraag is of je daar ook uit leeft. En hoeveel je daaruit leeft. En bent u een christen? Ben jij een christen? Waarom word je een christen genoemd? Als dat gebeurt. Is het alleen bij de buitenkant? Of kun je zeggen, nee. Als ze het mij vragen. Hé, jij bent een christen, hè? Wat betekent het eigenlijk om christen te zijn? Als ze het mij vragen, dan kan ik niet anders. Dan moet ik terugwijzen naar Christus. Die mijn leven geworden is. En als je nou een christen geworden bent. Verlang je dan ook om meer een christen te zijn? De zalving van de Heer Jezus. De kracht van de Heilige Geest. Dat die meer in je leven is. Dat je minder op jezelf lijkt. Minder op de wereld gaat lijken. Maar steeds meer. Op die Heere. Die lieve Heere. Die goede Heere. Die genadige Heere. O Zoon. Maak ons uw beeld gelijk. Amen.